Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, luisteraars thuis en degene die op een andere plaats of een ander tijdstip meeluisteren. Hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmiddag gaat voor dominee J.W. Woelsleger uit Zeewolde. De schriftlezing in deze dienst is Lucas 15 vers 11 tot 32 en het thema van de preek Jezus gelijkenis van de verloren zoon. Dan nog enkele mededelingen namens de kerkenraad. Allereerst een herinnering aan de gemeenteveiling van aanstaande vrijdag. Die begint om 8 uur. Voor meer informatie zie het contactorgaan waarin ook de veilinglijst is bijgevoegd. Dan de collecten die worden gehouden voor de slotzang. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerkelijke kas, kerkjeugd en onderwijs. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. Een gedeelte van de opbrengst van de eerste collecte vandaag is bestemd voor diaconale hulp in eigen gemeente. Ook bij eigen gemeenteleden kan er sprake zijn van financiële nood en de diaconie wil daarin graag kunnen voorzien. U heeft vandaag de oproepen op de zondagsbrief kunnen lezen. Uw bijdrage in financiële en praktische zin is van harte welkom. Het diaconale gebedspunt hangt samen met dit collectedoel. We willen de Heere bidden voor het diaconale werk in onze gemeente, voor de mensen in de gemeente die noodgedwongen een beroep moeten doen op de diaconie voor ondersteuning. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. De schoolpsalm die we nu met elkaar gaan zingen is psalm 72 vers 10. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende eredienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. De gemeente, laten wij nu met elkaar zingen naar Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Psalm 63, vers 2. Gemeente, doen wij nu in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar en christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna Psalm 32, het vierde vers. Wij belijden als volgt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij voor de Heere komen in ons gemeenschappelijk gebed en hem om zijn zegen bidden in deze dienst. Laten wij bidden. O trouwe en almachtige Heere, God van hemel en aarde, Vader in onze Heere Jezus Christus. We komen tot u aan het begin van deze dienst en wij danken u heel hartelijk dat u het ons geeft om hier bijeen te zijn. U bent het Heere die de eerste is. U bent het die ons roept. En u zegt het, mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg die gij zult wandelen. En daar bidden wij u om, ook vanmiddag, om uw leer, om de leer die naar uw woord is, om onderwijs. Wat hebben wij dat hard nodig, Heere? En we belijden het voor u, we zijn zo hardleers. We kiezen telkens maar weer onze eigen wegen, we volgen onze eigen gedachten, of we lopen achter anderen aan en we luisteren niet naar u. U spreekt, Heere. Geef ons een open oor en hart om uw woorden te ontvangen. En zo dat ze niet maar langs ons heen gaan en maar voor een tijdje bij ons blijven, maar dat ze als een zaad mogen zijn dat valt in een hart, in een akker die klaargemaakt is, die bereid is, waar dat zaad mag wortels schieten en vruchten voortbrengen. De vrucht van geloof en bekering. Heere, wil komen ook vanmiddag door het onderwijs van uw Heilige Geest. En wilt u het ons bekend maken? We hebben dat nodig in ons leven voor het eerst, als we u nog niet kennen. Maar ook als we u al mogen kennen, als we al mogen wandelen op de weg die leidt naar het eeuwige leven, de weg van het geloof in de Heere Jezus. Wat hebben we dan nodig, Heere, om verder geleid te worden, om bevestigd te worden, om niet alleen te leren, maar ook af te leren. En wat hebt u veel geduld met ons. Wat moet u veel moeite aan ons ten koste leggen, Heere. Maar we mogen ook een beroep doen op uw eigen beloften, op uw genade in de Heere Jezus Christus. Hij heeft de weg afgelegd van de hemel naar de aarde. En hij is de weg gegaan naar het kruis. Heere, geef dat zijn arbeid niet te vergeefs zal zijn, maar dat zijn arbeid rijke vruchten mag dragen. Het gaat uiteindelijk niet om ons, om onze naam, om onze eer, maar om de uwe. Dat u verheerlijkt wordt en dat uw naam wordt groot gemaakt. Dat de naam van de Heere Jezus in ons leven in het middelpunt mag staan. Heere, maak dat zo. En wilt u daarvoor ook vanmiddag bij ons zijn? Wilt u gedenken de gemeente van Veenendaal-Pniel? Wilt u de gemeente rijk zegenen? Ook de broeders van de kerkraad en haar eigen herder en leraar, dominee van der Ree. Wees met hem en zijn gezin en stel ze ook tot een zegen in het midden van de gemeente. Geef dat ook hier uw werk voorspoedig mag voortgang vinden. Wilt u de werken van de Satan afbreken? En wilt u ook hier uw naam groot maken en uw koninkrijk bouwen? Wij bidden het van u. Zegen ons allen op de kansel en onder de kansel, in de kerk en thuis. Schenk ons de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen het woord van God. We lezen uit Lucas 15, de versen 11 tot en met 32. Lucas 15, vers 11 tot en met 32. En Jezus zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, zingen wij nu ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 25, de versen 3 en 6. Psalm 25, vers 3 en 6. Thank you. Gemeente, het gedeelte wat wij met elkaar gelezen hebben uit Gods woord vormt tevens de stof voor de prediking vanmiddag, de gelijkenis van de verloren zoon uit Lucas 15, vers 11 tot 32. Zingen wij straks na het amen van de preek uit Psalm 139, het 14e vers. Psalm 139, vers 14. Gemeente, wij noemen deze gelijkenis de gelijkenis van de verloren zoon. Goed beschouwd gaat het nog om twee andere dingen in deze gelijkenis. Het gaat vooral over de liefde van de Vader. En het gaat in deze gelijkenis ook over de oudste zoon. Je zou de gelijkenis een drieluik kunnen noemen. Drieluik is een schilderstuk dat uit drie panelen bestaat. En die drie panelen zijn door middel van scharnieren met elkaar verbonden. Je kunt het drieluik openzetten, je kunt het weer dicht doen. En in deze gelijkenis is de Vader dan dat middelste gedeelte van het drieluik. En aan de ene kant zie je de jongste zoon, aan de andere kant de oudste zoon. En wij noemen het meestal de gelijkenis van de verloren zoon, maar die oudste zoon krijgt in de gelijkenis ook veel aandacht. Ja, zelfs is het zo dat de spits van deze gelijkenis ligt bij die oudste zoon. Want Jezus richt zich in deze gelijkenis tot de fariseeën en de schriftgeleerden. Die mensen die zo kritisch zijn naar de Heere Jezus toe, omdat hij tollenaars en zondaars ontvangt en met hen eet. Wij willen vanmiddag, gemeente, gaan luisteren naar het onderwijs dat uit deze gelijkenis tot ons komt. En dan letten we achtereenvolgens op de drie zaken die we genoemd hebben. De jongste zoon, de liefhebbende vader en de oudste zoon. Een vader had twee zonen. En de jongste van de twee vraagt zijn deel op van de erfenis. Normaal gesproken zouden ze bij hun vader op het bedrijf gewerkt hebben tot zijn dood en dan de erfenis verdeeld hebben. Maar de jongste zoon wil zijn deel nu al hebben, tijdens het leven van zijn vader. En volgens de regels kreeg de oudste zoon een dubbel deel. En in aanwezigheid van ook zijn oudste zoon maakt de vader de verdeling. Jij krijgt dit en jij krijgt dat. Nu, die erfenis die zal wel voor een groot deel bestaan hebben uit onroerend goed. De bezittingen van de vader en alles wat hij op dat bedrijf had. Maar een poosje later laat die jongste zoon weten dat hij het toch liever in geld heeft. Nu, dat krijgt hij. Zoiets zal vast wel eens vaker zijn voorgekomen, dat iemands erfenis tijdens zijn leven al verdeeld werd. Maar ik denk, gemeente, dat de vader wel vermoed zal hebben dat er meer achter zat. Zijn jongste zoon, hij wil weg. En hij krijgt gelijk. Het gebeurt. Na een poosje zegt de jongste zoon tegen zijn vader: ik ga. En hij voegt de daad bij het woord. Hij groet zijn vader nog eens: dag pa. en hij verdwijnt. Blij dat hij niet meer hoeft te leven onder het toeziend oog van zijn vader. En nu kan ik lekker doen alles wat ik wil. Nou, zijn vader, je ziet hem daar staan. Je ziet hem zijn jongste zoon nakijken, totdat hij uit het oog verdwijnt. Hij is weg. En zou dat voorgoed zijn? Zal hij hem nooit meer terugzien? Gemeente, het hoeft geen uitleg dat de vader hem met verdriet ziet gaan. De wijde wereld in. Je leest de vragen in zijn hart. Had je het bij mij dan niet goed? Denk je nu echt het geluk te vinden? En die vader kunnen we niet toegefelijkheid verwijten. Nee, met pijn in zijn hart liet hij hem gaan, maar hij had geen keus. Zijn zoon wil weg en hij moet hem laten gaan. Gemeente, wat wij hier lezen en horen, dat is onze geschiedenis. Want daar gaat het over in deze gelijkenis. Ik ben bij God vandaan gegaan. Ik dacht in dit leven het geluk te vinden en het zonder God wel te kunnen stellen. Dat is iets, gemeente, wat wij moeten gaan herkennen in deze gelijkenis. Want anders dan kun je ook niet die vreugde kennen van het echte thuiskomen. Thuiskomen kun je alleen als je bent weg geweest. Nou, herkent u dat? Zie jij jouw eigen beeld daarin, dat weglopen bij God vandaan? Ja, dat hoeft niet per se te betekenen dat je een kerkverlater bent. Al kunnen er ook vanmiddag wel in de kerk zijn die bij zichzelf al het besluit genomen hebben. Straks, als ik 18 ben, dan zien ze mij niet meer in de kerk. Ga ik mijn eigen weg. Maar het kan ook heel goed zijn als je een trouwe kerkganger bent. Ja, die stemmen in je en om je heen. We horen ze voortdurend. Je hebt God helemaal niet nodig. Je kunt het wel alleen. Kijk eens naar al die andere mensen die ook zonder God leven. Die hebben het toch ook goed. Die zijn ook gelukkig. En die worden tenminste niet eens gehinderd door allerlei wetten en regels. Die kunnen precies doen wat ze zelf willen. En bij God, ja, daar is het eigenlijk toch maar saai. En zo reizen we in ons hart bij God vandaan. Naar het verre land van de zonde. Waar de wereld zo lonkt en zo lacht. Of naar het drukke leven van alle dag. Waar je geen tijd hebt om aan God te denken. Het hoeft allemaal niet zo heel nadrukkelijk te zijn en opzichtig en goddeloos. Toch geldt de vraag voor ons allemaal: waar is God in uw leven? Waar is de Heere in jouw leven? Of is hij buiten beeld? Gemeente, laten wij deze jongste zoon volgen op zijn pad. Hij reist naar een ver land, staat er. Naar het buitenland. Om elke herinnering aan huis maar te kunnen vergeten. En zeker, hij geniet van het leven. Hij geniet van de vrijheid. vrienden die krijgt hij genoeg. Ze komen als parasieten op hem af. En misschien is de jongste zoon wel zo naïef om te denken dat ze het echt menen. Maar dan vergeet hij dat ze net zo zijn als hij zelf. Net zo min als het hem te doen was om zijn vader. Net zo min zijn het zijn vrienden te doen om hem. Gaat ze om het geld. En de jongste zoon, hij strooit met zijn geld. Elke dag feest vieren. Kan niet op. Of toch wel? Ja, natuurlijk. Want waar afgaat en niet bijkomt, daar wordt het alleen maar minder. En het duurt niet lang of de zak met geld is leeg. En geld op, vrienden weg. En nu moet u helemaal zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Valt niet mee. En dan gebeurt er nog iets. Tot overmaat van ramp treft een zware hongersnood het land. En nou heeft hij helemaal niets meer. Gemeente, het leven biedt heel veel, het aardse leven. Het lijkt wel alsof het je alles biedt. Maar in de regel is het wel zo dat goede tijden niet blijven voortduren. En op een gegeven moment gebeurt er wel iets in het leven. Waardoor het niet meer zo goed gaat. En al die voorspoed wegsmelt als sneeuw voor de zon. En je daar met de gebroken stukken zit. Tegenslag op het werk, misschien wel ontslag. Een gebroken relatie, misschien ziekte, wat dan ook. En gemeente, dan is de vraag, zou dat niet een roepstem zijn van God? Zou het niet zo kunnen zijn dat God je stilzet op je weg? Laten we even kijken naar deze jongste zoon. Daar zit hij. Hij is tot grote armoede gekomen. En dan vindt er een omkeer bij hem plaats. Hoe dat nou precies in zijn werk gaat, dat weten we niet. Maar er gebeurt iets bij hem van binnen. Hij gaat nadenken. Hij herinnert zich zijn vader en het ouderlijk huis waar hij het zo goed had. En hij beseft dat het leven waar hij zoveel van verwachtte hem leeg heeft gelaten. En dat zelfs de knechten van zijn vader het beter hebben dan hij. En dan gebeurt het ondenkbare. Dan neemt hij het besluit om terug te gaan naar huis. En dat zal voor hem geen gemakkelijke beslissing geweest zijn. Want dan moet hij straks als een berooide zoon bij zijn vader aankloppen. Dan komt hij niet terug als die rijke zoon die het allemaal zo goed gedaan heeft en het zo ver geschopt heeft. Geen mooie kleding meer, maar lompen. En hij zal aan zijn vader moeten erkennen dat het leven buitenshuis geen leven is. Wat een gezichtsverlies voor hem. Dat geluk wat hij hoopte, waar hij op hoopte, dat is niet gekomen. En zijn vader kan hem heel veel verwijten. Hij kan hem zelfs de deur wijzen. Zo'n zoon wil ik niet meer terugzien. Gemeente, en wij dan? Met ons moet het diezelfde kant op als met die verloren zoon. Inkeren tot jezelf. Dat je nadenkt over je leven. Maar dan ook je afkeren van de zonde en terugkeren tot God. De Bijbel heeft daar een heel mooi woord voor. Bekering. En misschien zijn er wel vanmiddag die zeggen, ja, maar hoe vind ik dan de weg terug naar God? Zou het voor mij nog wel kunnen? Nou, dan zou ik willen zeggen, gebruik de weg van de middelen. De weg die God jezelf wijst, dat is het woord van God. Lees dat woord. Bestudeer het. Bid bij dat woord. En als de Heilige Geest je verlicht vanuit dat woord, dan ga je je eigen leven zien bij dat licht van Gods woord. En dan ga je ontdekken je trots en je rebellie tegen God, je opstandigheid. Maar je gaat ook het hart van God daarin lezen. En je komt tot de ontdekking, Hij wil mij hebben. En dan gaat er in je leven een wissel om. Dat is de keuze die geboren wordt. Ik wil naar God toe. Is dat zo bij jou? Leef dat in uw hart. Net als met die jongste zoon. Hij staat op. En hij gaat de weg terug naar huis. Hij weet wat zijn vader zal zeggen. Wat hij tegen zijn vader zal zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij een van uw huurlingen. En daar zien wij hem de weg teruggaan. Zeker, hij had zich verhuurd aan een varkensboer. En dat was voor een Jood ondenkbaar. Want varkens waren onreine dieren. En dus verontreinigde hij zich door ze te hoeden. Hij had zich wel willen voeden met de schillen die de varkens aten, maar hij krijgt ze niet. Een rammelende maag moet hij gehad hebben. Hij is wel heel diep gezonken. En zo is hij gaan nadenken. En is hij eraan gaan denken dat het goed was bij zijn vader. En dat vooral, gemeente. Dat is zo'n mooie trek in die gelijkenis. Want deze jongste zoon, die bedenkt niet allerlei excuses bij zijn vader. Van, ja vader, die vrienden die ik heb gekregen, die hebben me in de steek gelaten. Of, het is bij u niet zo fijn thuis. Of wat dan ook. En u bent vaak zo streng voor mij geweest. En noem maar op. Nee. Eén ding wil hij zijn vader belijden. Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Hij neemt alle verantwoordelijkheid op zich. Met die belijdenis gaat hij terug. En gemeente, laat ik het meteen maar zeggen. Met die belijdenis kun je bij God aankomen. en zul je niet teleurgesteld worden. Let maar op. In de verte ziet hij zijn huis, het huis van zijn vader. En zeker, het is allemaal bekend terrein voor hem. En als hij dicht genoeg bij huis gekomen is, wie ziet hij dan? Zijn vader. Nee, het is andersom. Zijn vader ziet hem. En dat betekent dat zijn vader op de uitkijk heeft gestaan. En zodra zijn vader hem ziet, snelt hij naar hem toe en hij omarmt zijn zoon en hij kust hem. Want dit is het moment waar hij altijd naar heeft uitgezien. Zijn zoon is terug. Dat is wel het meest ontroerende moment in deze gelijkenis. Het is vaak in schilderijen afgebeeld. Denk maar aan een heel bekend schilderij van Rembrandt, de verloren zoon. En dan zie je op dat schilderij die vader die met zijn armen en met zijn handen om zijn zoon heen slaat. Het is echt waar. Ik denk dat die vader vaak naar buiten is gelopen om te kijken, zou die nou echt terugkomen? En dan gebeurt het. En we horen de jongste zoon stamelen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Hij wil ook nog zeggen, maak mij een van uw huurlingen. Maar zover komt hij niet. Want zijn vader roept zijn knechten. Hij draagt ze op om het beste gewaad te halen. Hem een ring aan de hand te doen, sandalen aan zijn voeten. Hij laat het gemeste kalf halen, hij slacht het. En ze gaan feest vieren. Dat wordt een uitbundig feest. Mijn zoon was dood. Inderdaad, voor zijn vader was het alsof hij dood was. Hij is weer levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. Nou, dat is de mooiste dag in het leven van de vader. En u kunt het zich wel voorstellen. Dit is ook de mooiste dag geweest. In het leven van zijn zoon. Daar zullen tranen geschreid zijn. Tranen van berouw. Maar ook tranen van blijdschap. Een gemeente zoals deze vader in deze gelijkenis ons geschetst wordt. Zo is God. Onze hemelse vader. Hier zien wij wie God is. In zijn geduld, in zijn liefde. Voor verloren mensen. Zoals die vader in de gelijkenis zijn armen opent voor zijn zoon, zo opent God zijn armen voor verloren mensenkinderen, voor verloren zonen en dochters, die hem zijn kwijtgeraakt en die hun eigen weg gekozen hebben. Gemeente, zien we het uit deze gelijkenis? Nog voordat wij naar hem terugkeren, staat God al klaar om ons te ontvangen. En nog voordat wij in beweging komen, is God al in beweging gekomen. Kijk maar, hij zond zijn zoon naar deze aarde. En de Heere Jezus, die was bij zijn vader in de hemel kind aan huis. Nooit zou het bij hem zijn opgekomen om dat vaderhuis te verlaten. En toch is hij gereisd naar een ver land, naar deze wereld. Niet om het buiten het vaderhuis te zoeken, maar juist om verloren mensen te zoeken en ze weer terug te brengen bij de vader. Ziet u het? Zo is God. Kent u hem? Ben jij hem zo al in de armen gevallen? Daar staat God op te wachten. Niet pas als je komt, doet hij dat. Maar voordat je komt, staat hij al te wachten. Staat hij misschien bij iemand nog op de uitkijk? Komt hij, komt zij al terug? En als je dan terugkomt bij God, en misschien alleen maar wat weet te stamelen, dan zegt de Heere tegen je: het is goed. En ik vergeef je alles. En gemeente, dat maakt schuldbelijden gemakkelijk. Want God staat niet klaar en zegt van: nou, we zullen eerst eens een proeftijd instellen. En we zullen eerst wel eens kijken of je dit nou wel echt meent. Nee, je bent al zo bang dat je falen zult in zijn oog. Maar zo vuil als je bent, zo door en door bedorven en zo verloren als je bent, wil God je aannemen. Kunt u het begrijpen, gemeente? Ik niet. Maar dat is nu Gods liefde. Dat is genade. En dat komt van zijn kant. Eenzijdige liefde van God. Is hij geen verrassend God? Ja, hij geeft mild en hij verwijt niet. Hij zou zeker kunnen zeggen tegen ons: ik onteigen je. Je hebt nergens meer recht op en je krijgt verder ook niks. Maar weet u wat God doet? Ach, we weten het toch wel vanuit zijn woord. Hij schenkt boven bidden en denken. Hij schenkt ons meer dan we zijn kwijtgeraakt. Hij schenkt ons eeuwige gerechtigheid en leven. Hij schenkt genade. Hij biedt ons zijn vriendschap. Hij schenkt ons de aanneming tot kinderen en erfgenamen. Hij schenkt ons zijn Heilige Geest. Het kan niet op. Zoveel als de Heere geeft. De jongste zoon, de vader, en dan de oudste zoon. Gemeente, wij zouden denken, met deze mooie dag, die dag kan toch niet meer stuk gaan? Nou, er kan toch nog wel een domper opkomen. En dat gebeurt. Want er is er één die niet blij is. Laten we eens kijken naar die oudste zoon. Hij heeft hard gewerkt die dag op het land. En aan het einde van de dag komt hij thuis. Misschien heeft hij nog wel eens aan zijn jongste broer gedacht en zijn hoofd geschud. De levensgenieter, nee, dan hij. Hard werken, ploeteren. En dan straks, als vader er niet meer is, de erfenis. En hij komt dicht bij huis en wat hoort hij daar? Muziek. En gemeente, ik stel me zo voor dat sinds zijn jongste broer vertrokken is, hij geen muziek meer gehoord heeft. Geen blijdschap. En hier wordt iets gevierd, dat kan hij horen. Wat is er aan de hand? En hij informeert bij een knecht van zijn vader en die legt het hem haarfijn uit. Ja, moet je horen, je broer is terug. En dan zie je zijn gezicht betrekken, wat? Hij is helemaal niet blij. Moet hij dan ook aan dat feest gaan meedoen? Dat wil hij niet. En daarom blijft hij buiten staan. Hij weigert zijn voeten over de drempel van het huis te zetten. Daar staat hij. Boos. verontwaardigd. En nota bene, zijn vader komt naar buiten om hem te halen, om hem ook naar binnen te krijgen, om hem over te halen. Kom toch mee, je broer is weer thuis. En op dat moment ontlaat zijn woede zich. En dan gooit hij het er allemaal uit. Hij is boos, want hij heeft nooit een feestje kunnen bouwen op kosten van zijn vader. Hij heeft nooit met zijn vrienden zoiets kunnen doen. En zijn vader heeft nooit een bokje voor hem geslacht. Zodat hij met zijn vrienden ook eens flink feest kon vieren. En dan die jongste zoon. Die heeft het helemaal niet verdiend en hij komt terug. Hij heeft zijn geld doorgebracht met hoeren. Daar heeft hij heeft nergens recht op. Nou, wat denkt u? Wat denk jij? Heeft hij het bij het rechte eind? Kent zijn vader? Kent hij zijn vader wel? En houdt hij wel van zijn broer? Nou, het antwoord dat is duidelijk. Nee. Hij denkt alleen maar aan zichzelf. En weet u wat het probleem is met deze oudste zoon? Hij kent niet het woordje vreugde, maar alleen het woordje plicht. En diep in zijn hart is hij jaloers op zijn jongere broer. Hij heeft ze goed doorgebracht met hoeren, zegt hij. En waarom denkt hij dat? Omdat dat is wat in zijn eigen hart leeft. Diep in zijn hart had hij ook wel zo willen leven. En zijn broer, ja, die heeft zijn leven wel verkwanseld. Maar hij heeft tenminste het leven geproefd. En hij heeft er met volle teugen van genoten. Deze oudste zoon is net zo verloren als zijn broer. Gemeente, misschien geldt dat ook voor iemand van ons vanmiddag. In je hart ben je jaloers op de wereld. Zeker, je gaat naar de kerk en de routine is er, maar het is plichtmatig. Het moet allemaal, maar de vreugde in het hart, de blijdschap in God door Christus, die is je vreemd. Wat we dan moeten doen, gemeente, laten we dan eens denken aan onze voorrechten. Net als die vader zijn oudste zoon herinnert aan zijn voorrechten. Kind, jij bent altijd bij mij en alles wat van mij is, is ook van jou. Je ziet hoe mededeelzaam de vader is. Ik houd helemaal niets voor jou achter. En jij kunt net zo gelukkig zijn als je broer. En zo is het ook met ons, gemeente. Wij zijn allemaal, zitten hier allemaal in de kerk. En ik mag aannemen, jij bent opgevoed bij het woord van God. Wij zitten hier met een gedoopt voorhoofd. Althans, ik neem aan dat dat zo zal zijn, in ieder geval met de meesten van ons. Waarom zouden wij eigenlijk jaloers zijn op de wereld zonder God? En het is waar, met je doop en met je kerkgang alleen kom je er niet. Maar we moeten één ding niet over het hoofd zien, gemeente. Het is wel een groot voorrecht dat God ons heeft geschonken. Want wij leven op het erf van het verbond. Zeg maar, op het bedrijf, waar de dingen gebeuren, waar het dagelijkse leven daar zich afspeelt. Het verbond van God, waar de Heere met zijn beloften komt, waar de Heere ons zijn heil schenkt, waar hij zijn genade aanbiedt, waar de Heere zegt tegen ons en al het mijne, is ook van u. Is dat niet rijk? Wat is er dan echt om jaloers op te zijn als je God niet kent? Misschien is dat een punt om eens te overwegen, om bij jezelf over na te denken. Wat is er dan in de wereld zoveel beter? En is het daar wel zo goed? En aan de andere kant, bij de Heere God te zijn, is het daar wel zo verkeerd? En dan kom je erachter dat er maar één plaats is waar het echt goed is. Het is mij goed nabij God te zijn. O, wat leven wij dicht bij de bron, gemeente. Wat een voorrecht heeft God ons al geschonken. Iets waar veel andere mensen wel jaloers op zouden kunnen zijn, maar die hem niet kennen en die nooit van de Heere Jezus hebben gehoord. God heeft ons al zo dichtbij gebracht. En zullen wij dan weigeren om kind aan huis te zijn bij deze God en bij deze Vader? De Vader dringt er bij zijn oudste zoon op aan. Kom naar huis. En zo dringt de Heere er ook bij ons op aan, als je nog buitenshuis leeft. Want door de Heilige Geest is het mogelijk om van die plichtmatigheid, om onder dat juk daar vandaan te komen. En dan wordt het een vreugde. Dan wordt het niet meer een moeten, maar een mogen. Dan mag ik bij hem leven. En ik mag mijzelf verliezen in de armen van een genade God. En dan raak je je wrok kwijt. En plichtmatigheid verandert in een liefdedienst. En je gaat ervan zingen: uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dat God naar mij heeft omgezien. Wat zullen we de eeuwigheid nodig hebben om God daarvoor te danken. Amen. Gemeente, laten wij de Heere nu danken en bidden. Heren, tot u komen wij en zeggen uw naam dank voor al het goede wat u ons gegeven hebt op deze dag en ook in deze dienst. Dat we mochten horen van die Vader die klaarstaat om zondaren te ontvangen en hen het beste te geven. U bent het die ons kroont met goedertierenheid en barmhartigheden, die onze jeugd vernieuwt. Heren, wat bent u goed. U bent God. Mogen wij u kennen, o God, zoals u echt bent. En heren, waar er zulke verlorenen zijn, zonen en dochters, geef dat ze de weg terugvinden naar het vaderhuis en naar het vaderhart. Want buiten u, heren, we belijden het. Zullen we omkomen en zullen we eeuwig zonder u zijn. Behoed ons daarvoor, o God. Wij bidden, Heere, wilt u uw zegen schenken bij het woord. Wilt u door uw geest dat woord heiligen aan onze harten. En gaat u met ons mee als we nu naar huis gaan. In een nieuwe week, in een nieuwe werkweek, wees u nabij. We dragen aan u op, Heere. Uw kerk, wilt u haar bewaren in deze wereld en wilt u haar uitbreiden, zegen de arbeid van zending en evangelisatie, zegen onze overheid, landelijk, provinciaal en plaatselijk, zegen ons koningshuis. Wij bidden van u, Heere, gedenk ook het diaconale werk hier in de gemeente. Wij bidden, heren, dat de broeders diakenen mogen worden toegerust vanuit de gemeente met alle financiële middelen die ze nodig hebben om noden te lenigen. Wij bidden voor diegenen, heren, die hulp nodig hebben. Daar kan ook veel schroom zijn die overwonnen moet worden. En wilt u ook dat geven, heren? Heren, zo mogen we in bewogenheid en met barmhartigheid naar elkaar omzien. En dat is christelijke bewogenheid. Ja, wij mogen zeggen de bewogenheid van Christus zelf. Wij bidden, Heren, geef aan de broeders diakenen wijsheid. Om het geld dat binnenkomt, om de gelden op de juiste wijze te besteden. En wat is het goed, Heren, om zo als gemeente naar elkaar om te zien. Ook op praktische wijze elkaar hulp te bieden. En ook op die wijze mag iets gestalte krijgen van de liefde van Christus in uw gemeente. Heb dank, Heren, voor al uw gaven en zegeningen. Ga met ons. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de dienst der offeranden zal nu plaatsvinden. En daarna zingen wij als onze slotzang Psalm 32, het zesde vers. Ontvang u allen de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.